In het zuiden van Twente ligt Haaksbergen. Anno 2009 een gemeente met 25.000 inwoners. Met haar bedrijven, groot en klein, biedt het dorp werk aan ongeveer 9.000 mensen. Ondanks de redelijke werkgelegenheid is Haaksbergen ook voor forensen een alternatief voor steden als Enschede en Hengelo. Aan de rand van het centrum ligt middelbare school het Assink Lyceum. Het is een zonnige woensdag in juni en tot vreugde van de leerlingen is het eindelijk middagpauze. Er volgt een hysterische vlucht naar buiten. Deze scholieren weten het niet eens meer, maar ooit klonk op deze plek een heel ander geluid. Terug naar het Haaksbergen van 50 jaar geleden. Midden in het dorp staat de weverij van de familie Jordaan. De fabriekspijp vormt samen met de kerktorens het boegbeeld van het dorp. Die grootsheid komt voort uit een lange geschiedenis. Eind 18e eeuw, in 1781 om precies te zijn, richt Jan Jordaan een katoenspinnerij op. In die tijd is er veel armoede en Jordaan wil dit als diaken van de Nederlands hervormde kerk met een onderneming bestrijden. De vierde zoon van Jan Jordaan, Dirk, bouwt het bedrijf verder uit. Hij heeft voornamelijk thuiswevers in dienst. Rond 1860 kan Dirk Jordaan steeds slechter aan de vraag voldoen, omdat concurrerende fabrikeurs steeds meer opdrachten verstrekken aan Haaksbergse thuiswevers. Een jaar later bouwt hij daarom een stoomweverij, die al snel uitgroeit tot een middelgrote onderneming. In 1898 slaat het noodlot toe. Het bedrijf brandt tot de grond toe af. In 7 maanden tijd wordt aan de spoorlijn naar Enschede een grote fabriek gebouwd. Het nieuwe complex is maar liefst 1,5 voetbalveld groot en ligt midden in het dorp. In de jaren 30 is Jordaan uitgegroeid tot een veelzijdig wever. De textielfabriek maakt theedoeken, handdoeken, tafellakens en bedlakens. Daarnaast maakt de fabriek japonstoffen en voeringstoffen. Dit alles onder de merknaam Jorzo en later Jorzolino.
Eerder was het zo, ging de fabriek sluit. Dat was 's morgens voor dagdienst dan, 's morgens 7:30 moesten die beginnen. En dan ging 7:55 ging er een fluit. En dan moesten de mensen officieel al binnen zijn. En dan 7:30 ging weer de fluit en dan was het aanvangen.
Met name dus om 12 uur als het kantoorpersoneel en het verdere basispersoneel naar huis ging, dan was dat altijd vrij groot. En in Haaksbergen heeft daar dan nog tijdelijk in de spoorstraat een stoplicht gestaan. En dat kwam vooral ook omdat toen het autoverkeer al toegenomen was. En die arbeiders kwamen praktisch allemaal op de fiets.
Heuren en Zeveringen. Daar ben ik ook zo doof van. Ik kon met elkaar niet praten. En hij in de spoorzaal, die vrouwen, die wilden muziek hebben. En dan, die spoormachine, die maakte ook zo al die keer van lawaai. En dan ging die, dat muziek ging erover. Och, het was net karmis. Heuren en Zeveringen.
Hendrik Hildrink treedt in 1938 als 15-jarige jongen in dienst bij Jordaan. In de eerste maanden is hij niet meer dan een weversknecht. In de Tweede Wereldoorlog wordt hij tijdens de arbeidseinsatz te werk gesteld in Duitsland. Hij komt terecht in het vlak over de grens gelegen Noordhoorn. Het contrast met de Duitse fabriek is groot. Jordaan was in de jaren 40 niet echt een modern bedrijf.
Beginfase ook nog toen ik in 38 en 40 jaren, ja, toen stonden ook in de weverij nog heel wat oude machines. Toiletten waren nog echt ouderwetse dozen. Nou, en daar kwam je dat je zegt van nou, dat is al...
Dat was dus een heel stukje anders in Duitsland.
Ja.
Hoe was de sfeer eigenlijk op de werkvloer? Je beginjaren en later. Was een leuke sfeer? Werd er nog af en toe gegeind, gauwhoed?
Ja. Zo onderling was de sfeer was leuk. En was ook, maar ja, daarnaast was het van directiewegen, moet je zeggen, was het ja, toch behoorlijk feodaal. Echt, ja. Want het was ook een keer mooi, kwam er een van de directieleden, kwam op een middag ook even langs. En die, weten jullie niet dat het 1:30 is? 1:30 was weer begintijd. En toen was zo'n oude triet. En die, ja, die hadden altijd ook een beetje, dat je zegt van, nou, een beetje voor humor. Je zegt, meneer, mooi hij toen zei, dan werden wie toch. Maar toen waren ze wel met één in de benen, dat je zegt van, dan moet er begonnen worden.
Maar als de grote baas langs het raam liep, dan werd iedereen wel een beetje bang.
Ja, maar die grote baas, daar praten wij nooit mee.
Dat werd, nee.
Dat was gewoon afstand was dat. Met je eigen afdelingsbaas of zo, daar had je contact mee.
Dat was ook gewoon werknemer eigenlijk.
Ja.
Die zorgde dat het op de afdeling goed liep. Maar de grote directeur, daar hebben wij nooit geen woord meer gewisseld.
Het echtpaar Menkhorst kreeg nog net geen verkering in de fabriek. Maar ze waren wel allebei werkzaam bij Jordaan. Christine in de spoelzaal, waar het garen op hulzen werd gespoeld. Gerrit in de werkplaats. Voor zijn baan hoefde hij destijds niet eens te solliciteren.
Nou, ik had eigenlijk een vriend die werkte daar. En ik werkte in Hengelo, in Enschede bij Jannink. En die heeft me eigenlijk overgehaald om hier te gaan werken. En het was dichter bij huis. Anders moest je altijd met de fiets. Toen was er was wel vervoer, maar het was schijnbaar te duur. Ging ik altijd met de fiets naar Enschede toe.
En ik hoorde net van u dat uw hele familie werkte bij Jordaan.
Ja, ja. Twee in de weverij. Dat waren wevers. Nou, en verder de dames allemaal in de spoelzaal. In de katoenen spoelzaal, katoen. En in de zijde. Er waren twee verschillende afdelingen eigenlijk.
Dit was wel een heel goed complex ook, denk ik, of niet?
Ja, maar dan kun je wel nagaan. Wat er allemaal gebeurde. Dan had je nog weer de klanderij. Daar was een behandeling na die tijd.
Ja.
Nou werd het doek wat glad gemaakt. En stevig. Of niet?
Het was gewoon een cirkel eigenlijk. Het garen kwam binnen, het werd gespoeld. Ik ging de weverij, werd geweven. Er werd het doek van gemaakt. En het doek werd geverfd. En na die tijd werd het doek weer gebruikt. Er werd alles echt nog van gemaakt nog weer.
Na de afscheiding van België in 1830... verliest Nederland de tot dan toe belangrijke Gentse textielindustrie. Willem de Klerk, directeur van de Nederlandse handelsmaatschappij, de NHM, overtuigt zijn medebestuurders ervan om de textielindustrie in Twente verder te ontwikkelen.
Ook de arbeidende klasse in Twente begint zich te roeren, want de arbeiders blijven arm en de fabrikanten worden steeds rijker.
Ik kan hier zo'n herrie geluid machine even uit kunnen zetten, want we kunnen zo geen gesprek voeren, denk ik.
Ja, oké.
De textielindustrie in Twente is grotendeels geschiedenis. En als je er nog wat weefgetallen wil zien, dan kun je terecht in de Twentse Wellen in Enschede. Ik sta hier naast Berend Baltus. Jij geeft weefdemonstraties hier in de Twentse Wellen.
Ja,
we staan hier nu naast een weefgetouw en ik zie een hele grote boom. Een soort van wals waar draad op zit. We staan nu aan de achterkant van het weefgetouw.
Ja.
Hoe werkt het eigenlijk?
Nou, dat is de kettingboom wat je daar ziet. En daar zit dan een x-aantal meters garen zit daarop. En een garen, dan moet je dus inhalen in de kammen. Of zoals we hier bij een chaka-machine staan, in de hevels van de chaka-snoeren. Dat heeft zijn tijd nodig natuurlijk. En als je dat hebt gedaan, als het daar overal in zit, dan kun je denken over weven. Eerder niet.
Dus we hebben hier zeg maar de boom. Dat zit dus, hoeveel meter zit daar wel niet op? Dat is heel veel.
Op deze wat hier nou staat, zit ongeveer 650 meter nog op. En dat... Er zitten 4600 draden in.
Dat wordt dan allemaal daar opgedraaid, zeg maar, op
dat
op
wordt
grote...
Dat wordt in de voorbereiding, wordt het op een scheermachine of een bandscheermachine, wordt het op een weversboom gemaakt. Ja, maar dat is de voorbereiding dus.
Dus in de scheerderij spoelden men dat erop?
Maken ze x aantal scheerbomen vaak. Zeg maar dat je hier 4000 draden hebt en dan heb je 10 bomen van 400 draden hebben ze vaak dan. De scheerbomen dan. En dan wordt het dus gesterkt of als het getwijnd garen is, dan wordt het in één keer overgeboomd op de weversboom, op de kettingboom dus.
Ja. Dus we zien hier, als ik iets verder kijk, heb je dus die boom en dan heb je... Dat zijn kammen of wat
dit,
zijn?
Dit zijn de zagen dus. En lamellen. Dit is een iets modernere machine, zeg maar. Niet zo'n hele oude. En daar loopt de draad ook allemaal door. Op elke draad zit zo'n lamelletje.
Yeah.
En als die draad nou knapt, dan valt dat lamelletje. En dat de lamelletje zit op zagen. En die zagen, dat kun je zien zo, die gaan om het lopen, gaan die gewoon zo heen en weer. En als er een lamelletje valt, dan kan de zaag maar voor de helft heen en weer. En dan zit een mechanisme, wordt overgebracht voor naar de aanzetter. En dan slaat de aanzetter erachter weg. Dus dan gaat de machine gewoon automatisch eigenlijk stopstaan.
Ja, laten we even naar de andere kant lopen. Naar de kant waar de spoelen zitten. Dus we hebben nu de schering hebben we gehad.
De schering hebben
nu komen we bij de inslag.
En nou, dit is de inslag. Die heb je die spoelen zitten, dat zie je. En daar zitten de kops dus in. En dit is nog zo'n oude machine, dus dat je erbij moet blijven staan. Omdat er dus geen beveiliging op zit. Als de kops leeg is, dan moet je hem voor de tijd stopzetten. Anders krijg je foto's in je doek.
De kops is eigenlijk de spoel, of de, hoe noem je
dit
dat?
Dit zijn de kops. Of ja, hulsjes met garen, zeg, kun je ook zeggen.
Een houten hulsje. En dan
ja, is het geen hout, is hout.
Ja, hout.
Ja.
En dan hier zitten de garen op.
En daar zit garen op gespoeld.
En dat deed men in de... In de spoelzaal?
Het is ook spoelzaal. Inslagspoelzaal was dat dan. Ja. Vaak dames die daar werkten. En dan, die stonden de hele dag die hulsjes vol te spoelen. Voor de weverij. In de weverij had je zo'n paar honderd machines staan en alles. En dat is natuurlijk wel... dat moest dag en nacht doorgaan. In principe is het weven nog altijd gelijk. Of je nou van 1650 die handwevenmachine waar we hier hem staan ze kijkt. Of je kijkt naar deze machine. In principe is gelijk. Je hebt schering en inslag. Schering, hoe je die maakt. Hier met de jacquard, hele oude machine, moet je hem op een pedaal trappen. Dat het kammetje omhoog gaat of naar beneden blijft. En moet je de spoel er met de hand doorgooien. Hier gebeurt het met gewoon spoel en gebeurt het mechanisch. Dus wordt hij met een slagstok er doorgeschoren. Andere machine heb je grijpers. Wordt met grijpers worden draden doorgemaakt. En tegenwoordig veel moderne machines worden draad met lucht er doorgeschoren.
Het is gewoon geïnnoveerd, de techniek is verder verbeterd.
Ja, dat kun je gewoon zeggen. Tegenwoordig heb je geen kaart meer, maar staat een computerkastje ernaast. Ja. En de machines lopen natuurlijk veel sneller. Deze machine waar we nou bij staan, die loopt ongeveer 150 schot per minuut. Tegenwoordig is 1000 heel normaal.
1000? Maar is dat dan, ja. Die zijn wel ook stiller volgens mij dan de oude machines?
Ja. Maken wel minder lawaai, maar toch nog wel lawaai hoor. Want je hebt altijd een stuk gedeelte wat mechanisch blijft. En het gesis van de draad, van de lucht waar de draad er door schiet, hoor je ook weer. Dus nou, als je dan in een x aantal machines hebt staan, heb je nog wel een redelijke lawaai.
Had je bij Jordaan ook een beetje kans om jezelf op te werken? Als je bijvoorbeeld goed ergens in was, in het werk?
Dat kon wel, ja. Maar je moest wel een beetje een goede kruiwagen hebben. Dat was ook een hoop. En je familie moest een beetje iets hoger opstaan. Dan kwam je vanzelf een beetje omhoog gehaald. Dat was wel, dat was in die tijd ook al zo, hè. Een goede kruiwagen is hoop waard. Dat is op het moment nog zo. Je moet wel veel kunnen, maar je moet een beetje meezitten.
En wat jij zegt van een kruiwagen, dat klopt wel.
Ja.
Want je kunt wel personen opnoemen.
Ja.
Als de vriend getouwbaas was, dan kon die ander daar ook worden. Alleen door schuif maar naar voren, maar niet om de kwaliteit.
Nee. Kwaliteit ging niet altijd voorop. Nee. Vriendschap was er ook een hele hoop.
Ja. Nou, dat maakte denk ik ook wel dat er een gemoedelijke sfeer was op de werkvloer.
Ja.
Is dat gewoon zo, ja. Dat heeft iets mee te maken, of niet dan? Ons kent ons.
Het verhaal van Jan Leppink is ook een echt ons kent ons verhaal. Zijn opa en vader werkten ook al voor de familie Jordaan. Jan kwam in 1953 in dienst en werkte voornamelijk op het hoofdkantoor.
Nee, ik heb in feite nooit in de fabriek gewerkt. Ik was bestemd om mijn vader op te volgen, die algemeen verkoopleider was. Maar heb na de textielschool de gelegenheid gehad bij Jordaan om daar in 2 jaar tijd eigenlijk alle afdelingen van de fabriek te leren kennen. Ik kreeg per afdeling een opdracht om die uit te voeren. Dat was soms onderzoek, soms was dat, ging het om efficiëntie, grondstofbeheer en dat soort zaken. En heb die mogen afsluiten met een stage van 4 maanden op het verkoopkantoor in Brussel.
Dus je heeft een toch een hele goede loopbaan gehad bij Jordaan, als ik goed begrijp.
Daar ben ik nog altijd dankbaar voor. Dat was een prachtig begin, doordat je dus heel breed werd ingevoerd. En ook altijd de mogelijkheden heb gehad om jezelf te ontwikkelen. En daar is inderdaad de basis voor mijn hele carrière gelegd.
Een glansrijke carrière is bij Jordaan, zeker in vroegere tijden, niet voor iedereen weggelegd. De verzuiling klonk nogal door in het bedrijf. Er werd dikwijls gekeken naar de geloofsovertuiging van iemand, in de volksmond kluren genoemd. Hendrik Hildrink is in de jaren 50 al lang geen knecht meer. Hij is vicevoorzitter van de ondernemingsraad en vakbondsvoorzitter van het katholieke Sint Lambertus. Hij weet nog goed dat het bij promotie, stilzwijgend, meespeelde in welke kerkbank men zat.
Ja, heel lang heeft het ook wel geweest dat je zegt op het hoofdkantoor zat bijna geen RK-persoon.
Dus het was wel die verzuilde samenleving, zoals Rooms-Katholiek, Protestants.
Ja, dat was wel. Zodoende ook van ouds heeft ook de Jordaanse familie bij de hervormde kerk onder andere ook nog wel wat meegespeeld. Dat je zegt van nou ja, daar voelden ze zich wel aan verwant. En ja, dat was toch wel zodoende dat je zegt van nou, zat er ook hun zienswijze werd zo in het bedrijf nog wel behoorlijk. Maar vrij snel was het wel zo dat je zegt van heel veel afdelingsbazen, ja, die kwamen ook wel uit de RK-groepering.
Maar met de jaren ging dat dus ook, als je als Rooms-Katholieke jongeman, ja, ging het wel, maar ja, op een gegeven moment werd de kerk natuurlijk wel minder belangrijk, hè?
Vervagen. Ja, dat je zegt van, kijk, toen werd er vrij snel meer gekeken naar vakmanschap als naar afkomst.
Ja. En dat was in de beginjaren, welke jaren was dat dan? Was dat toen u de pas werkte? Of?
Nee, toen was het nog, toen de pas werkte, nou, toen was het ook. Ja, ik heb meteen een RK-baas gehad. Die was daar over die straks ook even over hadden, over die rayonafdeling. Dat was een baas Borghuis. Dat was ook de enigste RK-baas. Later zijn er wel meer gekomen. Maar op dat moment was het de enigste RK-baas in de hele groepering in 38.
Ja, er werd eigenlijk nooit over gesproken, over die arbeidsvoorwaarden niet. Er werd aangenomen dat dat gewoon goed was. Je kwam naar binnen en dan kreeg je een bepaald salaris. Daar was je tevreden mee. En verder werd er eigenlijk niet zoveel over gesproken. Je probeerde alleen af en toe, dan ben je. Nadat ik kwam daarin, dan werd je gewoon gecontroleerd of je werk goed deed. Dan kon je voorwerk of je baas, die kon je daar iets een klas hoger zetten. Dat was het enige wat er was.
Dus daar werd eigenlijk niet over gesproken van?
Nee, er werd eigenlijk niet zo over gesproken. Nee. Nou.
Je zult moeten geven en nemen en dat geldt van alle kanten. Maar uiteindelijk het moet niet zo zijn dat je zegt van de ene geeft en de andere moet alleen maar nemen. Wat daar wordt gezegd.
Ja. Dus het is niet zo dat alleen de werknemers maar moeten slikken.
Nee.
Maar werd er veel gestaakt bij Jordaan of bijna nooit?
Nee, bijna nooit. Zo even wel eens een keer met een kleine in een bepaalde afdeling. Maar nee. Wat dat betreft hebben we nog weinig qua staking meegemaakt.
En als er dan wel gestaakt werd, dat is een aantal keer voorgekomen, waar ging dat dan over? Over gewoon arbeidsvoorwaarden?
Ja, dan ging het soms, om eens wat te noemen, dan in die tijd was het ook wel eens zo, ja, gezien, dan was zogenaamd wat gereorganiseerd en dan moest men in plaats van om maar iets te noemen, van 20, 24 machines aanhouden of doen, ja, en dat kon dan soms bij wat mensen wel eens zo hoog oplopen dat ze op een gegeven moment zeiden van, ze kunnen verrekken, zo in die trant.
Toen ik daar kwam, toen had één werver haar vier touwen. Maar die werken zich kapot. Met die vier touwen. Want hij moest dat zelf in de gaten houden. Want daar hadden ze geen automaten in. En later is die automaat er allemaal opgebouwd.
In 1953 is er een vacature van draaier-frezer in de werkplaats van de fabriek. Henk Boller werkt dan nog bij Stork in Hengelo, maar besluit om te solliciteren. Hij wordt aangenomen en neemt later zitting in de ondernemingsraad. Boller denkt nog wel eens terug aan zijn tijd bij Jordaan.
Nee, we hebben ook wel langs verschrikkelijke lachen door en verschrikkelijk schrik gehad. Oh. En er wordt nogal geregelde zong en dat hoor je ook nergens meer. Dat doen ze niet meer.
In de weervrij of in het hele bedrijf?
In de weervrij worden die zong, daar kun je elkaar niet verstaan. Maar dan worden we elkaar door overheen. Ja, als je daar praten wil, dan moest je met oor bij de mond. Nou, en als je niet oppast, dan betten ze erin. En de weverie, daar worden geregeld. En daar deden ze dan. Daar deden ze dan die bazen en zo. En die chefs, die leven dan met wit boordje. En dan gingen ze nylon druitjes spannen of een zijde druitje spannen tussen de deuren. En op die uur. Ja. Nou, hij was hard, moest hij aanlopen. Dat is net zo'n als niet. Ja. En dan deden ze door verder aan en dan hadden ze mooie streepjes. Dan hadden ze het witte overhemd. Ja, daar waren ze heel goed in.
Het jaar 1956 is een bijzonder jaar voor de textielfabriek van Jordaan. Het is dan precies 175 jaar geleden dat Jan Jordaan een katoenspinnerij opricht. Op de grote receptie is de Haaksbergse burgemeester Eenhuis vol lof. Als onze gemeente sedert lange jaren een welvarende en een voorspoedige genoemd kan worden, dan is dit voor een belangrijk deel te danken aan de gelukkige omstandigheid dat hier het bedrijf van Jordaan werd gesticht. Het monumentale resultaat van hun en uw werkkracht, van hun en uw durf en doorzicht, tezamen met de eendrachtige hulp van duizenden medewerkers in het verleden, dit monumentale resultaat staat binnen onze gemeentegrenzen. Zijn fabriekspijpen beheersen met onze kerktorens vanuit onze natuurschone omgeving het silhouet van het dorp. Zijn sirenes bepalen met onze kerkklokken de werk- en rusttijden. Het driftig gerucht van de machines, ingebed in de vredige sfeer van ons Twentse land, typeert het arbeidsritme van ons werkzame en ook gezonde volk, dat nog niet althans, nog niet alarmerend, door moderne neurose is aangestoken. Naast de burgemeester nam Hendrik Hildrink als vicevoorzitter van de ondernemingsraad ook het woord. Zijn verhaal had een weinig andere strekking dan dat van de burgemeester.
Wat je ook nog van herinnert dan, dat je in dat betoog nog even zegt van, ja, velk de grootsheid van Jordaan voor Haaksbergen aangevend van, wat zou Haaksbergen zijn zonder Jordaan en wat zou Jordaan zijn zonder Haaksbergen? Zo filosoferend dat je zegt van, nou, zo'n beetje ondenkbaar. Het werd niet uitgesproken, maar zo werd het wel geformuleerd dat je zegt van, dat bestaat niet. En toch kwam je tot de ontdekking dat je zegt, 15 jaar later was het fini. Was het gebeurd. Onvoorstelbaar, maar waar.
Het was een geweldig feest waarin alle relaties eigenlijk waren uitgenodigd voor een grote receptie. Die even van de opslaghallen die daarvoor was ontruimd werd gehouden. Daar was er geen vertegenwoordiger door de secretaris-generaal voor handel en nijverheid. En daar was de commissaris van de koningin en natuurlijk de burgemeester. En er waren heel veel relaties, zowel leveranciers als ook afnemers. Het was een grote receptie die daarna 's avonds gevolgd werd door een enorm jubileumrevue die speciaal voor dat doel geschreven was en die door de mensen vanuit de fabriek zelf was opgevoerd. Dat was natuurlijk op zichzelf heel interessant. Dat is merkwaardig dat het 175 jaar gevierd werd. Dat kwam eigenlijk doordat het 150 jaar bestaan, dus 25 jaar eerder, in 1931 niet gevierd werd, omdat er toen de grote crisis net was begonnen en het financieel er niet aan zat. En men vond dat dat in 1956 wel kon. Dat zou ook nog een uitstraling geven voor de grootheid van Jordaan. En daarom heeft men ook erg veel moeite gedaan. Dat is ook gelukt dat de zaak de onderscheiding koninklijk kreeg. Dat werd door de commissaris van de koningin bekendgemaakt op dat feest.
Er werd geserveerd, vooral ook sherry en zo. Dat was wat nieuws. Ja, er zijn ook diverse personen. Maar ik heb toen een paar dagen later ook nog iemand, want die was de volgende dag ook niet zo op zijn werk verschenen. Dat was niet. En die zegt, sherry, dat is zo glulgrij, dat drink ik nooit weer.
Ik mag wel zeggen dat eigenlijk iedereen die dat meegemaakt heeft, als een fantastisch feest heeft ervaren. En ook iedereen die kreeg nog een cadeau. Er was een tafellaken, 160 vierkant, gemaakt, een jacquard tafellaken waar de fabriek in was afgebeeld en de elementen van de textielindustrie, zoals een spoel en een spindel. En die waren een gietenklomp, niet te vergeten. En dat ontwerp was aangeboden door de leverancier van de kaarten voor de jacquardmachines, Snitsloon Vogel in Krefeld. En daar werden dus voor iedere werknemer kreeg zo'n tafelkleed. En het waren voor de getrouwde werknemers. Voor de ongetrouwde die kregen een badhanddoek bij Jordaan. Bij Ter Wemer gemaakt. Toen nog Ter Wemer. Met het wapen van de zaak. Dus de twee scheepjes. En de dames die kregen een sjaal. Die was bedrukt door de KTV. Dat was de hoofddrukker voor de Japonstof.
Nu is net regelmatig de naam van Ter Wemer gevallen. Dat is het bedrijf, de textielfabriek Ter Wemer en Zonen in Neede. Ja. Daar is Jordaan mee gefuseerd in 1960. Waarom was dat?
Dat had een hele voorgeschiedenis. Een zuster van de oudere generatie Jordaan, dus in de laatste generatie, die was getrouwd met een Ter Wemer, een fabriek in 1860 opgericht in Neede. Die ook een huishoudgoed assortiment maakte. Alleen hadden die geen gaslinnen, dus geen beddengoed. Maar die hadden badhanddoeken, lussenweefsel. En dat had Jordaan weer niet. Dat paste dus eigenlijk prachtig in elkaar om een volledig huishoudgoed assortiment te maken. En daar was ook de visie al, met name ingestoken door de president-commissaris, de heer Dirk Jordaan, van de bank Jordaan, zoals we in die tijd zeiden. Die zei, ja, we moeten toch maar eens samen praten, want Europa komt 1958. Dus dat was natuurlijk in de jaren dat men toen sprak, 1944, was dat coming. En in 1955 heeft men dus een windspoeling afgesloten, niet in één keer een fusie. Die is uitgemond in de fusie Ter Wemer Jordaan in 1960.
Dus het paste gewoon heel goed bij elkaar.
Ja, en er waren familiebanden. Hè? En de heer Ter Wemer was ook commissaris bij Jordaan.
Dus die familieband die speelde ook wel een belangrijke rol.
Speelde zonder twijfel een grote rol, ja. Men kende elkaar goed, hè.
De fusie van Jordaan en Ter Wemer blijkt al snel te kleinschalig. In 1962 gaat het bedrijf op in de Koninklijke Nederlandse Textielunie, een fusie van voornamelijk Twentse familiebedrijven. De KNTU moet tegenwicht gaan bieden aan de grote concurrent in Twente, het concern Nijverdal ten Katen, dat op dat moment allerlei familiebedrijven overneemt.
Svelk, ja, ik heb voor mezelf al het gevoel dat je zegt van het is een concern uit noodzaak. En als je ook later dat boek leest van Domsdorf, kijk ook dat, dan kom je er ook wel in tegen. Ja, dat ze alleen redden we het niet, nou ja. En toen was het zo, ja, en toen kreeg je natuurlijk de strijd van, ja, die bent zo groot, wij moeten toch wel iemand in die top hebben zitten. En ja, dus er zijn wel topmensen geweest, maar nooit geen echte topmensen in de top van de KNTU. Dat was het vergelijk met Nijverdal de Kater, daar hadden ze toen vrij snel die heer Kroes. En dat was een grootheid. En die overzag het. En die werd door het hele concern, bij alles wat er was aangesloten, ook erkend. Kijk, en hier heeft het altijd nog wel een beetje, als jij hebt er gezeten en jij hebt er gezeten, dan moet ik er ook wel eens een keer zitten, zo in die trant. Kijk, en dat bleef altijd nog wel.
Het schip van de KNTU, daar zaten meerdere kapiteins op, of daar wouden meerdere kapiteins op zitten?
Ja, er waren veel kandidaten voor kapitein. En weinig bevoegde kandidaten, kun je wel zeggen.
Maar ja, ik heb ook geregeld naar de vergaderingen en dan moeten we dan naar Enschede, dan naar Hengelo van KNTU. Toen heb ik hem ook al een keer gevraagd of het in topniveau dus zo was. Nee, dat zag ik verkeerd. Nou, daar zat meer dan een riek, allemaal directeur. Nee, nog meer dan een ander. Jongen, en dan moet ze zeggen van, we hebben het goed verkocht. Goh.
KNTU is mislukt. En een van de grote belangrijkste redenen daarvan is geweest dat het een onevenwichtig concern was. Ik heb voor een deel die beginbespreking op afstand mee mogen maken. Maar het was de bedoeling dat de KNTU nog groter zou worden dan ze in de tijd tot stand kwam. Namelijk de koninklijke beleids en willing zou er bijgevoegd worden als weverij. En de Veenendaalse stoombeverij, de VSW in Veenendaal, ook als weverij. Maar die haakte op het allerlaatste moment af. En daarmee was dus het evenwicht in het concern verdwenen. De spinners zaten met een grotere capaciteit dan de wevers konden verwerken. Dus die moesten toch nog de markt op. En men had onderlinge verrekenprijzen. En dat betekende dat de wevers eigenlijk duurder inkochten dan ze vroeger gedaan hadden. Terwijl de spinners moesten concurreren met scherpere prijzen in de internationale markt. En dat gaf ook direct grote discussies. Hè? Dus bij de wevers, die waren niet meer in staat goed te concurreren op hun basismarkt. En dat betekende dus dat de verliezen geleden werden.
Dus als ik het even samenvat, de wevers moesten dus inkopen bij de spinners?
Ja, dat was een verplichting. En daar waren een vaste verrekenprijzen voor vastgesteld.
En de prijs op de gewone markt die lagen dus scherper?
Ja, daaronder ja.
Om de scheve verhouding tussen wevers en spinners binnen het concern op te lossen, neemt de KNTU verschillende bedrijven over in Twente en Brabant. In 1965 groeit de Unie flink. De Eindhovense weverij De Haas Holland en Menco, een van de grote jongens uit Enschede, treden toe.
Dat waren allemaal bedrijven die niet goed liepen, die de KNTU wel even op orde zou brengen. Maar die werden eigenlijk overgenomen omdat de bank daarop aandrong. Die moest natuurlijk zijn financiële dekking voor deze risicobedrijven kwijt.
Maar die bedrijven werden uiteindelijk aan de molensteen om de nek, denk ik.
Ja, dat is een grote aanleiding geweest tot de totale ondergang. Met name besloot men op een gegeven moment om J.F. Scholten en Menco samen te doen gaan, omdat die beide moeilijk gingen. Hun markten lagen slecht. De hemdenmarkt voor Scholten, dat was de grote leverancier op de markt van overhemdenstof. En de gabardinestoffen van Menco, dat waren dus massa-wevers. Die werden samengevoegd en dat is een fantastische mislukking geworden. Die heeft men ook nooit op orde gekregen, dat liep het geld. Was een ton per week, liep dat eruit.
De Twentse textielindustrie bevindt zich vanaf begin jaren 60 in een aanzwellende storm. De werkgelegenheid van duizenden Twentenaren is in gevaar. De nationale politiek volgt daarom de ontwikkelingen in de regio op de voet. In 1969 krijgt de KNTU haar eerste overbruggingskrediet. Een jaar later is er wederom hulp nodig van de Nationale Investeringsbank en komt er hulp van overzee. De Amerikaanse textielconsulent Werner Textile Associates staat de raad van bestuur bij met het maken van plannen. Al deze ontwikkelingen gaan aan Haaksbergen niet voorbij. De fabriekspijp van Jordaan staat nog altijd 4 omhoog. Toch wordt rond die schoorsteen de sfeer steeds grimmiger.
Ja, we merkten eigenlijk toen ze gingen fuseren. Toen kwam het echt dat het erg slechter ging.
Toen met de KNTU.
Met de fusies. Ja, slechter.
Ja.
De mensen moesten eruit. We kregen een slag. En toen kon je merken dat het steeds minder werd.
Ja, toen werd het anders.
Ja, het werd anders.
Ja.
Ik heb ook een blauwe mona werktijdverkorting gehad. In 63. Want toen kwam het mij ook wat goed uit. Want toen is hier de zonne geboren. En toen heb ik een paar keer over werktijdverkorting gehad. Een paar dagen, niet lang. Maar je moest allemaal een paar uur inleven. Ja, nou. Dat was in 63.
Op de werkvloer werd het echt gevoeld als, ja, daar gaat een textielbedrijf ten gronde, daar gaat een textielbedrijf ten gronde. Zo'n beetje het gevoel van, de hele textielindustrie gaat ten gronde. En dat overleven wij ook niet.
Nou, iedereen is bang voor zijn werk, dat ze zonder werk komen, noem maar op. Dat is iedereen, dat is nu nog, maar dat had je toen ook wel.
Dat
onzekere.
En hij heeft veel meer vergaderingen van ondernemersraad, ook veel vergaderingen. Ja. En er werd altijd een zwijgplicht. Maar die mensen die van die vergadering terugkwamen, niemand, die mochten erover wat zeggen. Tegen personeel niet. Die werden gewoon een zwijgplicht opgelegd.
Ja. De mensen van de ondernemingsraad?
Ja, die kregen gewoon een zwijgplicht. Maar die kon je net vragen. Maar
op de vergadering werd erover gepraat, maar tegen de mensen zelf mochten ze dan niks. En iedereen vroeg dan.
Ja.
Soms is dat ook een moeilijke positie eigenlijk, vind ik.
Zeker de mensen die in de ondernemingsraad zitten namens het personeel eigenlijk.
Ja, die zaten namens het personeel.
Namens personeel.
Ze moesten praten voor het personeel eigenlijk. En ze kwamen terug naar het personeel toe en ze mochten niks zeggen.
Toen was het echt zo dat je zegt van, ja, dat was toch wel, nou noem het maar, een mineurstemming zo. En vooral weer dat je hoorde dat er verlies was geleden op jaarbasis. Ja, en dan moest er weer gesaneerd worden, proberen de zaak weer gezond te maken. Ja, het was altijd, noodmaatregel.
Toen Indonesië kwijt binnen worden, toen is die hard achter de rug. Vanaf dat moment, ook met een Japonstof en dergelijke. Want ze hadden er ook een, in noodmaak hadden ze een pers staan. En het goed wordt aan balen geperst. En dat ging allemaal naar Indonesië. Wat geweven en zo, wat allemaal kant kloor was. En dat hebben ze hier heel veel bij gedaan. Maar dat ging allemaal naar Indonesië. Maar toen Indonesië kwijt binnen was, toen was het ook met textiel gebeurd. Want toen de tijd had je hier Henny Wisseling. Hij woonde hier in het Holtenhoes, hier Vura. Maar toen die minder woonde, toen was ten eerste dit dat er eigenlijk bij je daar wegging. Wordt eerst toen Amsterdam al voor hen gewonnen, maar ik heb hem nooit weer zien.
De tweede helft van de jaren 60 is voornamelijk een periode van achteruitgang. Vergeleken met het personeel in de fabriek voelt men achter de burelen van het hoofdkantoor al eerder tegenwind. Verkoopleider Jan Lepping over de sterke internationale concurrentie.
Wij als Jordaan hadden daar al heel vroeg mee te maken. Een heel belangrijke afnemer was de Haas en Van Brero in Apeldoorn, een zeepfabriek die grote hoeveelheden van onze producten kocht voor het cadeaustelsel, dus als cadeautjes voor bonnen die men kon sparen. En deze mensen die gelieerd waren aan de Unilever oriënteerden zich natuurlijk internationaal. En die confronteerden ons al in 1960 met het feit dat in Hongkong veel goedkope badoek gekocht kon worden. En wij konden dat alleen weerstaan door de service te verhogen en precies op maat elke week te leveren. Dat hebben we tot eigenlijk vrijwel het eind volgehouden. Dus onze service was zodanig, daar kon men dus bij inkoop op lange afstand niet aan voldoen. Dan moest men zelf voorraad houden en wij leverden per week af wat men nodig had.
Dus het was begin jaren 60 al dat u dat meekreeg?
Zonder twijfel, ja. Ja.
Maar ging het in die jaren ook per jaar slechter?
Dat is een vrij gecompliceerde vraag die eenvoudig lijkt. Onze omzetten liepen op zichzelf goed. De terugloop kwam eigenlijk in de eind 60e jaren. Dat begon in eigenlijk in 67, 68. Toen liep de markt terug, want dat was dus 15 jaar na de oorlog. In die 15 jaar was eigenlijk nog altijd een navraagbehoefte geweest. In de oorlog waren natuurlijk alle voorraden van huishoudgoederen. En ik praat zelf nadrukkelijk over huishoudgoederen, omdat ik daar verantwoordelijk voor was. Was de vraag naar huishoudgoederen. In de oorlog was die huishoudgoedervoorraad bij de huisvrouw helemaal verdwenen. Het was opgebruikt. Er was niks meer. En dat moest dus na die oorlog aangevuld worden. In die eerste 5 tot 10 jaar was er nog niet voldoende aanbod. He, toen was de fabrieken moesten nog op gang komen. De mensen hadden beperkt geld. En dat heeft eigenlijk wel 15 jaar doorgelopen. Maar toen dat afgelopen was, minderde dat. En daarbij kwam, toen waren de fabrieken onder andere in Duitsland weer opgebouwd. He, die allemaal vernietigd waren. Dat waren de modernste fabrieken. Daar was het moeilijk tegen concurreren.
Dus, in die jaren was het dus gewoon na de oorlog veel vraag, een lange tijd, maar op een gegeven moment stopte dat eigenlijk, of werd dat steeds minder?
Ja, die vraagproblematiek die begon eigenlijk al in 1954, toen de Koreacrisis was. Dat was ook een economische crisis. En toen liep het al terug. Maar daarna hebben wij ook door bijvoorbeeld huishoudgoed groot aan te bieden als cadeauartikel. Dus als verpakt in een mooie doos en dergelijke. En dat was een groot succes, met name in de verkoop in de decembermaanden. Dat heeft ons een heel groot extra omzet gegeven. En daarbij gaven we veel moeite om het modische cachet van huishoudgoed een accent te geven. En dat is ook heel goed geslaagd. Wij waren in die jaren een van de, zo niet de belangrijkste leverancier van huishoudgoed in Nederland.
Wat iedereen in Haaksbergen vreest, gebeurt uiteindelijk in 1970. De raad van bestuur van de KNTU constateert in 1969 een tegenvallende omzet en lage marges in de sector huishoudtextiel. Het resultaat van Jordaan ter Wemen ligt 2 miljoen onder de verwachtingen. Wat volgt is een drastische ingreep. Men besluit om de productie van huishoudtextiel bij ter Wemen in Neede te concentreren. In Haaksbergen komen 400 arbeidsplaatsen te vervallen. Het ooit zo florerende Jordaan verliest haar hart. De weverij wordt grotendeels ontmanteld. Na de ontmanteling van de weverij voor huishoudgoed blijft alleen de voeringstofafdeling over. Dit laatste restant van Jordaan wordt verkocht aan de Belgische textielonderneming TAS. Henk Boller is er nu, bijna 40 jaar na dato, nog steeds verbolgen over.
Toen zat ik nog in de ondernemingsraad en toen zegt de directeur, dan moest ik weer op het kantoor komen, of in de kantine komen. En toen zeggen, ja zeg, ze aan het spul verkocht aan TAS Jordaan. Nou, en toen zeggen op een gegeven moment, ja zeggen, we hebben het heel goed verkocht. Ik zeg, wat zei toch nu? Ze hebben die letter goed verkocht. Ik zeg, oh weet toch, in godsnaam niet dat wies maken. Ik zeg, 1364 heb er hier gewerkt. Ik zeg, ik had er 101 god erover naar Tasje Daan. Ik zeg, dan moet niet nog een keer komen vertellen dat ik het goed verkocht heb. Ik zeg, dat moet je me dan nooit wies maken. Ja, zegt de personeelschef. Hij is een beetje verbolgen, maar hij weet niet goed of hij mag blijven, ja of nee. Ik zeg, dat geeft me helemaal niet om. Ik zeg, dat geeft me helemaal niet om dat hij zegt dat het goed verkocht heeft. Nou. Nog geen 6 weken later ging het helemaal finaal dichten. Hij heeft maar 6 weken onder TAS Jordaan gedraaid en toch ging het daar dichten.
TAS was zelf financieel niet gezond. En die ging in feite failliet begin januari 70. En dat viel in Haaksbergen natuurlijk. Men was net overgenomen in januari. En een week later ging de zaak al dicht. En toen heeft dus de grootste schuldeiser van TAS, die heeft als zekerheid, had als zekerheid kennelijk de Soeltse getouwen van Jordaan ter Wemen. En die hebben ze onmiddellijk beslag opgelegd. En die zijn toen vrijwel alle minuut naar Frankrijk overgeplaatst. En was de hele weverij ontwanteld. Nou, en dat is natuurlijk een geweldige rumoer gegeven in Duipen, geldige paniek. Men wilde zich nog te verzetten, maar daar was geen enkele basis voor. De heer Dick Jordaan heeft nog moeite gedaan om die verkoop te niet te doen en samen te werken, gaan werken met Blijdenstein Willing. Maar er is allemaal niks aan terechtgekomen. Dat kon ook helemaal niet meer, want die verkoop was definitief.
Ja, nou, ik kon wel werk kregen. Maar ja, nou, ik kon natuurlijk, dat is juist de clue. Als je hier of daar een jaar of wat bent, dan had je eigenlijk iets opgebouwd. Maar hij er kwam en ik wilde met hem in ieder geval hetzelfde loon hebben. En dat viel natuurlijk goed in. Want het eerste bedrijf waar toen heen gegaan, dat was not sold. En, maar dat viel me toen in het begin zo verschrikkelijk tegen. Maar dat was zo enorm groot. Oh, ja. Verschrikkelijk.
Sold, zeg je?
Het zoutfabriek.
Axo,
ja.
En na een paar maanden had ik een aantal interessante functies als mogelijkheid. En toen werd ik uiteindelijk gevraagd om directeur te worden van Unipro. Het was een bedrijf in kleefstof en kunststofvloeren dat zich net in Haaksbergen gevestigd had. En dat heb ik toen maar gedaan. En daar heb ik nooit spijt van gehad, want dat is. Ik heb Unipro van een klein bedrijf van een man of 10 mogen brengen naar een bedrijf wat nu 65 mensen te werk heeft. Die ondergang was in de tijd inderdaad volledig onafwendbaar. Zelfs de bedrijven die ons als voorbeeld werden gesteld. Ik noem Van Delden in Gronau, die goed gereorganiseerd zou zijn, de Nederlandse Bondweverij. Hetzelfde, daar was wel drastisch in gegrepen. En die zouden het dan redden, maar 2 jaar later waren die ook al weg. Het ging toen ontzettend hard, het was de hele positie van de Europese textielindustrie is eigenlijk in de jaren 70, in die 10 jaar, totaal verdwenen. Voor de welvaart was natuurlijk de textielindustrie geen aantrekkelijke industrie. Er werden lage lonen betaald. En er werd wel eens gezegd, Twente, en dat geldt dus ook voor Haaksbergen, hing aan een katoenen draad. Ja, die heel makkelijk geknipt, die is toen ook geknipt. Maar er was in Haaksbergen voldoende besef en industriële ervaring en mensen met goede ideeën om een nieuwe industrie op te bouwen.
Ik heb de eerste functie, ben ik wethouder onderwijs geworden. En dat was nog onder 1 huis. En die ging echt nog na de verkiezing de portefeuilles verdelen. Die kan dat wel en die kan dat wel. Hildering, jij kunt wel onderwijs. Ja, daar is ook niet zoveel meer te doen. Dat kan wel zo'n beetje zo haast aanreiken. Maar voor mezelf, ja, zag ik wel. Ik had wel behoefte aan onderwijs. Maar je zag ook wel gezien wat het is. Want dat was ook toen wel een van de eerste dingen die ik toen de tijd al wel eens een keer gezegd heb tegen iemand. Haaksbergen heeft nog gebrek aan een middelbare school. Dat is nog een groot tekortkomen. Dat je dat wel zegt. Dat je zegt van nou, er moet wel een middelbare school komen. Want ja, onderwijs, en dat heb ik ook altijd gezegd, onderwijs is voor de mensen wel de basis waar ze op kunnen staan. En hoe breder die is, hoe steviger of je staat in de maatschappij.